Gaan we. Ben je er klaar voor?
Ik wel, ja.
Welkom bij aflevering 3 alweer van de Nederlandse Tafelronde podcast Tafelpraat. Mijn naam is Corinne Meijer, PR-officer en host van dit programma. En bij mij aan tafel zitten twee eigenlijk al oud-gediende, oud-hoofdbestuursleden. Allereerst Rutger Siersma. Ik heb even wat statistieken erbij gebracht.
Meen je niet?
Ja. Je bent lid geworden in 2008 van Tafelronde Huizen.
Er staat er een datum bij?
Er staat een datum bij. Kunnen we zo meteen even naar kijken? Maar nou goed, dan komen we zo op terug.
Okay.
Daar ben je 2 keer voorzitter geweest. En in 2014 ben je voorzitter van district 8 geworden.
Ja, klopt.
En in 2016 ben je pro in het hoofdbestuur geworden.
Alles klopt, behalve die 2 keer voorzitter van Huizen, dat weet ik eigenlijk niet. In mijn bewustzijn is dat 1 keer geweest.
Kan je niet meer herinneren.
Ik heb de kar wel een paar keer misschien even moeten trekken, dat die even nog een keertje extra...
Oké, nou, we zullen zo de statistieken er even bij pakken. Ik heb het... 2 keer erbij zien staan, maar wellicht administratief. Hè?
Ik denk dat de secretaris van Huizen eventjes... hoe heette dat systeem wat we toen hadden?
LAS.
Ja.
Ledenadministratie.
Het werd even niet helemaal bijgewerkt.
Maar goed, je bent in ieder geval goed actief geweest. En mooi om jou hier in de podcast te hebben.
Superleuk.
En mijn volgende gast is Joost van Velsen. En Joost, ik heb ook voor jou een lijstje erbij gezocht. Lid sinds 2014 bij Tafelronde Vlaardingen.
10 jaar, ja.
In 2018 ben je voorzitter van district 10 geworden. En in 2020 ben je in het hoofdbestuur terechtgekomen als secretaris. En daarnaast ben je ook onderdeel, en volgens mij al een lange tijd, even eruit en er weer in van de UC, de uitbreidingscommissie.
Klopt.
En ben je internationaal actief bij de CEE-regio, waar Nederland onderdeel van is natuurlijk. Als secretaris.
Klopt, voor 2 jaar al.
Maar je ook onlangs nog in de prijs bent gevallen voor je harde werk.
Dat klopt. Ja, is leuk.
Ja? Ja? Ik zie je helemaal...
Ja, je ziet mij glunderen en dat zie je natuurlijk niet zonder camera. Maar het is inderdaad de CEE Star of Recognition. Dus die wordt eens per 2 jaar uitgereikt aan 15 tafelaars die zich, denk ik, dan gewoon hun best hebben gedaan. Of eigenlijk gewoon hun job deden. In mijn geval werd een stukje erkenning van 3 jaar terug. Het omzetten van het ledenadministratiesysteem naar Table World. Mm-hmm. Naar echt wel een systeem die data voedt en tafels nu van tevoren informeert over hoe ze nieuwe leden kunnen werven en waar ze tegenaan kunnen lopen.
Ja.
Daardoor ook gewoon veel meer informatie hebben en ook veel meer middelen krijgen om een eigen club beter te runnen.
Ja.
En dat is mooi dat je een stukje waardering krijgt.
Nou, ik was erbij, want dat was in Gent, in België, dat je die uit handen van de CEE-voorzitter kreeg. Dit kwam wel onverwachts volgens mij.
100%. Echt, ik zag hem totaal niet aankomen. En dat is misschien ook wel mijn bescheiden persoon. Ik ben niet bezig met het creëren van awards of winnen. Ik was gewoon bezig met het overeind houden van de landelijke tafelronde in coronatijd.
Ja.
En het systeem, daar hadden we dan de ruimte voor om dat aan te pakken, want je had de tijd.
Ja.
En dat je dan achteraf nog een award ervoor krijgt, heel mooi meegenomen. Maar ik was er totaal niet mee bezig. Nee. Ik werd totaal overrompeld. Ik heb denk ik een kwartier naar dat ding zitten kijken waarom mijn naam er eigenlijk op stond. Maar het meest gênante was wel dat de 300 man stond te klappen en dat ik in één keer naar voren kon.
Ja.
Ja, wie is Joost dan? Ja, dat vind ik lastig.
Ja. Nou goed, ik denk dat die waardering en herkenning van werk wat je ergens instopt, dat het heel goed is dat we dat doen. En je hebt blijkbaar ook gewoon echt iets goeds gedaan. Maar goed, volgens mij heb je al Table World en de overzetting en administratie nu al in je voorstel zinnetje 2 keer benoemd. Dus daar gaan we zeker op terugkomen. Een mooie lijst, heren, met de activiteiten die jullie...
Moet ik iets moois zeggen? De herinneringen zijn mooier, hè? Uiteindelijk. Kan je natuurlijk heel mooi bekijken, maar de herinneringen... ik ging even naar deze podcast toen ik hier naartoe reed. Toen dacht ik, ja man. Wat een leven ligt er weer achter je. Hè? Ik ben inmiddels 44, uit de tafel.
Ja.
Maar ja, echt, het stukje tafel gaat er nooit meer helemaal uit.
Nooit.
En het zijn natuurlijk wel echt gave herinneringen wat je hebt meegemaakt.
Dat, ja, zeker. Ja, ik zit er middenin, dus ik maak het mee. En ik denk vooral...
Hoe vind je het?
Nou, ik geniet er echt van. Ik vind het ook echt leuk. Ik vind ook deze podcast maken, deze serie, dit is natuurlijk... De derde aflevering, maar de tweede keer dat we een podcast opnemen. Omdat we hem in series opnemen. Omdat tijd kostbaar is. En ik merk dat ik dat ook echt leuk vind. Dat we iets nieuws kunnen ontplooien. Dat we kunnen ontdekken hoe kunnen we tafelaars breder informeren, maar ook onszelf verder ontplooien. Kijken waar ligt er een andere of een nieuwe behoefte. Dat is heel leuk. En dan merk je ook, ik ben ook heel kritisch op mezelf. Ja, de eerste aflevering, ik vergeet mezelf voor te stellen. Ik praat monotoom. Ik zit heel erg naar mijn laptop te kijken. Zitten we op tijdschema?
Ja.
Ik denk, oh ja, nou, verbeterpuntjes, meenemen.
Ja, maar dat is mooi natuurlijk. Dat is eigenlijk het kenmerk van de tafel.
Ja.
Adapt, approve, leren.
Absoluut.
En weer doorgeven. En elke dag een beetje beter.
Ja.
Een beetje het Coolblue systeem.
Ja.
Maar dat is natuurlijk wel uiteindelijk, je leert er ontzettend veel van.
Nou, zeker.
Ik heb van mijn HB-periode en die 2 jaar districtsvoorzitter, eigenlijk van het hele tafelleven, zoveel geleerd. Niet normaal.
Ja, dat is mooi, hè, van tafelen.
Want uiteindelijk is dat een van de 3 pijlers.
Jezelf, absoluut.
Jezelf ontplooien.
Ja.
Andere mensen leren kennen en iets doen voor het goede doel. Maar jezelf ontplooien. Uiteindelijk heb je daar wel het meest aan.
Zeker. En mooi dat we nu ook, want dat was in de eerste afleveringen ook de onderwerpen van de pijlers, zelfontwikkeling, servers en ook zeker vriendschap. Dat we die meteen al aanraken, top. Maar voordat we meteen de diepte induiken.
Ja, zeker, ja.
Het was een mooie lijst, wat ik net al zei. Maar wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan? Rutger, jij was zo mooi aan het praten. Laten we met jou beginnen.
Ik ben Rutger en ik kom uit Huizen, waar we nu ook zitten. En daar ben ik geboren. Uiteindelijk ben ik na mijn middelbare schooltijd gaan werken in een wijnwinkel. En toen ben ik met het wijnvirus in aanraking gekomen. Ik ben ontzettend gek geworden van mooie, bijzondere wijnen. En dat heb ik uiteindelijk op mijn 26e de stap genomen om mijn eigen wijnwinkel te beginnen. Een bedrijf. Online een webwinkel en dat is uitgegroeid naar nu 2 webwinkels, maar ook een eigen wijngaard in Zuid-Afrika. Skaap Wines, staat regelmatig wat in het magazine over. Hele bijzondere wijnen van Sauvignon Blanc en Syrah. Een eigen wijngroothandel waarmee we andere wijnwinkels beleveren. En ik maak waterflessen, ze staan hier op tafel, met inmiddels 150 gemeentes die dat op hun als titel hebben. Dit is dan de Goois water bij de wijn, maar we hebben Mokums water, Weerts water, Almeerders water.
En met wat als doel dan, het water?
Het water tap je uit de kraan en dat drink je. En je hoeft dus niet plastic flessen te kopen om water te drinken. Het is een leuk cadeau om iemand te geven.
De fles zelf.
De fles zelf. Ja. Ja, dus misschien moeten we een keer tafelwater bij de wijn maken. Dat is natuurlijk een leuk idee. Ik denk ook een zeer belangrijk onderdeel van mezelf. Ik ben getrouwd met Michelle al 9 jaar plus 1 dag. En 2 hele mooie dochters, Eline en Rosalie. Ik kan nog even doorgaan.
Waar wil je nog over doorgaan?
Over wijn vooral. Over mijn YouTube-films die ik maak. Ja, documentaires over wijn. Echt heel gaaf. Ik neem de mensen echt mee naar, nu in ieder geval naar Frankrijk. Maar we zijn nu ook Nederland aan het opnemen. Dus dat is wel echt heel tof voor de Nederlandse tafelronde.
Ik hang aan je lippen.
Ja, we drinken nu een wijn van de Apostelhoeve uit Maastricht. Ik maak een rondje door Nederland. En de laatste etappe gaan we binnenkort opnemen op Texel. En er gaat ook een oud tafelaar mee uit Dordrecht.
Leuk.
Eind juni komt die online op YouTube.
Mogen we al weten wie dat is?
Antoine Peters.
Oh ja.
Ja, is tafelaar bij Dordrecht geweest. En groot wijnliefhebber. Volg hem op Instagram, Klare Wijn. En hij maakt een leuke podcast over wijn.
Ja.
Nou, dat,
en de vorige aflevering waar je samen naar...
Bordeaux. Ja. Ja.
Nou, leuk.
En eigenlijk is dat wel ook een beetje extra ontstaan. Ook wel door de tafel. Dus ja, er kunnen altijd mooie connecties ontstaan door de tafel.
Zeker, ja, leuk. Nou, komen we zo op terug. Zeker het tafelwater heb ik even opgeschreven. Joost?
Ja.
Wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan?
Nou, je had me net al een aardige introductie gegeven van wat ik in het verleden heb gedaan. Maar Joost van Velzen, 35 jaar. Ik tafel nu sinds 2014, dus al officieel 10 jaar. Eigenlijk in het verleden altijd werken leren gedaan. Vanaf mijn VMBO tot aan mijn universitaire opleiding. En eigenlijk, omdat ik altijd werken leren deed, ook altijd wel vroeg volwassen geworden. Om mijn 22e stond ik op een bouwplaats. Daar gebeurde een incidentje, toen had ik een advocaat nodig. En dat kan gebeuren. paar uitzendkrachten. Er gebeurt nog wel eens wat met uitzendkrachten. En toen had ik een advocaat nodig. Dus dan ga je googlen in Vlaardingen, waar ik dan vandaan kom. En die man die moest mij dan verdedigen, helpen. Had ik wel een klik mee, kon wel een biertje mee drinken. En voor ik het wist, zei hij, joh, je moest een keer meekomen naar de tafel. Ik zei, joh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb veel te druk. Hij zei, ja, daarom moet je juist tafelen. Juist mensen die druk zijn, ambitieus zijn, die een carrière willen hebben, die goede vrienden om zich heen willen hebben, die wat willen leren van het leven, dingen willen proberen, maar ook gewoon willen leren van elkaar. Ja, dat is echt wat voor jou. Ik zei, dat is leuk, maar ik heb er echt tijd voor. Ik zeg, kom over een half jaar terug. Nou ja, een half jaar later stond hij dan weer met Floris, ook zo'n figuur. Ik denk, oh god, daar gaan we weer. Ik woonde anti-kraak, ik reed een smart voor toe, weet je. Ik was net 25, nat achter de oren, bij wijze van spreken. En nou, die kwamen boven. En hij zei, Joost, wat is er voor woonkamer? Ik zei, nou, dit is mijn pooltafel. Ik had nog een wand vol met posters van bepaalde vrouwen boven de 18 plus hangen. Want ja, ik werkte op een bouwplaats. Samen met een paar studiegenoten. Ik was echt aan het begin van mijn carrière, zeg maar.
Nou, je was 24.
Ik was 24. Ja, ja. Ik had toen al 6 jaar verkering met Mandy, mijn huidige vrouw, waar ik ook 2,5 kind mee heb. In augustus hebben we er 3. Dus dat is ook heel erg leuk.
Je bent op meerdere vlakken druk bezig.
Ja, en toen werd ik eigenlijk gepakt door tafelvirus. 2 jaar mogen aanhoren. Hoe dat ging in Vlaardingen. Toen vervulde ik me wel een beetje, want we konden meer doen. Ik wilde meer leren. Toen kwam er een districtsvoorzitter voorbij. Meegegaan. Nou ja, toen 2 jaar district in, kreeg ik wel redelijk energie van. Want iedere minuut die in de tafel stopt, krijg je er ook weer minuten voor terug. Het is net sportschool. Je wil niet, maar als je gaat, ben je altijd weer blij dat je geweest bent. Nou, en zodoende ben ik eigenlijk naar het HB gewandeld en weer doorgegaan naar de CE. Waar we het dadelijk wel over zullen hebben.
Je valt er niet vanaf, dat is het kut altijd.
Nee, de HB-kilo's blijven meestal wel plakken. Ja. Maar de anderen daar, nou ja, afhankelijk hoeveel je door de week doet natuurlijk. Maar een menig tafelaar, die wil hem wel vloeibaar wegzetten. Ja. Laat ik het netjes zeggen. Ja, en op die manier eigenlijk wel, denk ik, met heel veel andere tafelaars verbonden met het maatschappelijk ontwikkelen van jezelf. Maar ook van je club, van je tafel, van je gemeente.
Ja.
En elkaar verder helpen, dat vind ik zo mooi.
Ja. Ja, dat blijft ons toch ook hier weer. Het maakt niet uit met wie je om tafel zit. Of je nou een podcast aan het opnemen bent. Of gewoon gezellig een etentje samen hebt. Dan blijft toch altijd die 3 elementen blijven bij elkaar komen.
Dat je, ja, het is wel echt geniaal bedacht.
Het is geniaal.
Absoluut.
Ja. Ja. Ja.
Het mooie is ook dat het begint altijd met je komt bij zo'n club binnen. Je kent helemaal niemand. Dan vervolgens ga je projectjes doen. En heb je iedere avond wel je vergaderingen 1 keer in de maand. Maar op een gegeven moment gaat mensen iets vertellen dat je denkt van, hé, dit is nieuw voor mij, dit ken ik niet. Het zit nog niet in mijn vriendengroep. Er gaat er eentje scheiden, of er heeft je een overname gedaan, of er is eentje...
Ouders overleden.
Je haalt 10 jaar ervaring naar voren. Hè? Ja. Dat is iets wat heel veel tafelaars misschien niet beseffen als ze beginnen met tafelen. Maar mensen die op 40 te uitgaan, hebben zoveel mooie levensverhalen, zoveel ervaring, zoveel goede tips en ideeën en een netwerk waar je u tegen zegt, ja, daarvoor ga je al tafelen.
Dat is dan ook wel de kracht van... Jong aansluiten, jong beginnen.
Absoluut, maar dat geluk moet je hebben. Ik had een advocaat die toevallig tafelde. Anders had ik misschien wel iets politieks gedaan. Ik vond de tafel fantastisch. Ja. Geen dag spijt van gehad. Maar je moet ook heel goed beseffen is dat je, zodra je lid bent van de club, ben je ook verplicht om wat terug te doen. Want het kan niet zo zijn dat je je contributie betaalt en dan niks doet. Je moet wel je klauwen laten wapperen. Dus als er dan een projectje voorbij komt en je zit met 5 onbekende gasten die je eigenlijk niet kent en je gaat wat doen, ja, dan gaat er ook wat gebeuren. Dan ga je in 1 keer geld inzamelen. Je gaat in 1 keer een evenement organiseren. Ja. Je leert allemaal nieuwe skills. Je krijgt bestuurservaring. En dat vind ik een van de allermooiste dingen. Je doet wat terug voor iets waar je niet van bewust was. Zeker. Ik sta volgende maand ergens bij een kerk een afgootje te repareren. Ja, ik moet zelf ook nog maar zien. Maar het wordt een hele ervaring. Ja. Maar je doet dingen.
Ook mondiger. Ik weet wel, toen ik net bij de tafel kwam, was ik dus 28, 27. Ik liet best wel over me heen praten. En ik ben wel sterker geworden.
Ja, herkenbaar.
Ja.
Het zijn natuurlijk allemaal mondige mannen om je heen. Die als jij...
Enorme grote bekken, man.
Ja, ik dacht, ik breng het subtiel.
Oké. Okay. Ja.
Nou, je hebt ze er gewoon bij. Hè? Ja. Als jij niet iets tegen kan spreken of gewoon met goede argumenten terugkomt en over je heen laat lopen, ja, dan je leert echt wel van je afbijten ook.
Ja.
Ja. Maar dat is ook mooi, hè? Want die mannen die dat gedrag vertonen, die nemen je ook in vertrouwen en geven je ook de tips mee, waardoor je op carrièrevlak meters, kilometers kan maken. Ja. Terwijl je in je lokale zwavel denkt van, joh, ik ben nou een half jaar waar verder. Het gaat steeds beter, toch? Zeg alsjeblieft dat het beter gaat. Maar je bent jezelf soms niet bewust van de sprongen die je kan maken.
Nou, een oud tafelaar van mijn tafel, die zei echt af en toe, als de jongere generatie iets minder goed aan het luisteren was, pak je rol of ben je een drol? En dat is echt een... Nou, we hebben een aantal tegeltjes wijsheden meegegeven toen hij de tafel verliet. Maar dat is echt wel iets wat ook zo voelt. Je moet je rol pakken, je moet iets terug doen. En alleen jij kan ervan zorgen, met de man om je heen, dat je ook echt wat van maakt. Van je
en ook het punt is, als je eenmaal 35 bent of zo, en je wordt voorzitter van je club, een paar keer knipperen met je ogen en je bent 40 en het is klaar. Hè? Dus je moet als op dat moment, pak dat podium. Het is inderdaad het moment om te shinen.
Ja, en het heerlijke is, ieder jaar komt er weer een nieuw lokaal bestuur met superveel goede ideeën.
Ja.
En dan komt er weer een ingekomen stuk en gaan we iets heel anders doen. En dat vinden we allemaal doodlogisch, want we doen waar we energie van krijgen. En het ene jaar was ik bezig met het organiseren van een event van 20.000 euro. En het andere jaar deden we een oldtimerrit. En het andere jaar stonden we limoncello te tappen en te maken. Want ja, dat vonden we toen weer een goed idee.
Ja.
Dat is toch mooi? Dat je gewoon altijd een nieuw project hebt en altijd nieuwe ideeën hebt. En denk van ja, laten we gewoon proberen.
En is het project een ondergeschikt onderwerp?
Ja.
Het doel? Of is het... Want ik heb altijd het idee, uiteindelijk gaat het erom, je doet iets met elkaar. Of dat nou inderdaad limoncello tappen is of ouderen vandaag door de dierentuin duwen.
Herkenbaar.
Het is gewoon leuk om het met z'n allen te doen.
Ja, en ik denk dat dat ook wel een van de meeste fouten is die mensen begaan als ze denken over de tafel dat wij een serviceclub zijn. We zijn helemaal geen serviceclub. Dat doen we ernaast. Wij zijn echt een vriendenclub die ook wat aan service wil doen wanneer ze denken dat ze het willen gaan doen. Het is nergens opgelegd. Niemand vertelt je wat je moet doen. Je moet gewoon doen wat goed voelt. En de ene club zegt, joh, wij willen graag die bejaarden een rondje duwen door de stad. En de andere zegt, we gaan een feestje geven. En de andere zegt, joh, wij willen eigenlijk helemaal niks doen. Maar vooral met elkaar intern goede discussies hebben.
En hoe mooi is het dan dat het wel een van de pijlers is, geen serviceclub, maar dat we wel gewoon 2-3 miljoen ruim per jaar met al die Nederlandse tafels aan bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Dat is ook echt wel iets moois wat ik vind.
En mooi dat het vaak in het magazine staat wat tafels doen. Hè? Dan word je natuurlijk door andere tafels ook door geïnspireerd. Er zijn ook tafels die doen helemaal niks en die kunnen dat ook eens een keer lezen. Denk ja, weet je wat, wij moeten ook eens even wat doen.
Ja. Nou ja, ik denk dat een gemiddelde tafel ergens tussen de 5.000 en 10.000 euro wel kan ophalen.
Nou ja,
en dan zie je opeens een tafel in het blad staan die ruim een ton ophaalt. En dan denk ik, oké, hoe kunnen we dat voor elkaar krijgen?
Ja,
dat word je echt wel door getriggerd van oké, misschien moeten we eens even kijken naar ons plan van aanpak of iets anders gaan verzinnen.
Ja, zeker.
En dat is zo leuk dat je dan eens een keer over de schutting kijkt bij een andere tafel, eens een keer langs gaat. Bedoel ik tafel in Vlaardingen. Ik ben ook wel eens een keer naar Schiedam geweest of naar een andere club. En die doet het totaal anders.
Dat is wel een eentje weg van jou, Schiedam.
Ja, als je dan over die muur moet heen klimmen en je bent uiteindelijk dan in Schiedam. Nee, superleuke tafel. Maar die deden het heel anders. Die waren daar veel genaster in, veel slimmer in. En wij hadden weer dingen die wij veel slimmer deden.
Ja.
Maar om een goed voorbeeld te geven, ieder jaar hoor ik wel toen ik de strik zat, de discussie, ja, we geven weer een cheque van zoveel duizend euro en daarna horen we er niks van. En ja, wat doen ze dan met ons geld? Ik zeg, ja, je kan het ook omdraaien, je kan ook gewoon zelf de spullen kopen en daadwerkelijk hand om hand leveren.
Ja.
En dan zeg je van, joh, hier zijn de spullen, we horen je volgend jaar weer. Het is ook maar net welke band je met je sponsoren wil opbouwen. Maar dat betekent ook dat je dan een plan moet hebben voor je goede doelen. Welke goede doelen willen we aantrekken? Gaan we het 1 jaar doen, gaan we het 5 jaar doen? En heel vaak zie je dat ieder jaar weer een nieuw bestuur komt met hele goede nieuwe ideeën, waarvan niks wordt uitgevoerd, of ongeveer, of bijna, of gewoon wel wordt gedaan. Waardoor toch wel weer iedereen de prikkel krijgt van, hey, hier gaan we wat mee doen.
Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, dat...
Ik weet niet of het herkenbaar is, maar...
Nee, heel lekker. Ja, ik denk
wat maar vooral dan, wat jij zegt ook inderdaad, ga eens kijken bij je buurttafel. Doe dat gewoon. Ik was tafelaar bij Huizen. Wat wij wel eens deden, ik kijk even naar de overkant. Wij gingen naar Almere, dat is de overkant letterlijk. En dan gingen we even samen zitten. Gewoon eens even horen, hoe doen jullie dat? Je hoeft echt niet met elke tafel in Nederland contact te hebben, dat kan niet.
Nee, joh.
Maar natuurlijk super gaaf om eens even in je district te kijken. Hoe doen zij dat? Want elke tafel heeft zijn eigen gebruik, zijn eigen gekkigheid. Met installatie, met weekendje weg. Wanneer is die bestuurswissel? Wat doe jij aan service? En dat is zo gaaf om van elkaar te leren. En ook zelfs dan gaat die tafel dus adapt-approve. Is dat hem?
Ja.
Yes.
Ja.
En het gekke is, als je zelfs een feestje geeft in huizen en je nodigt je buurttafels uit, dan zeg je, joh, komen we ook wel eens een keer bij jullie langs. En andersom word je ook uitgenodigd. Dus het is ook handig voor je eigen feestjes om gewoon meer mensen te trekken, nieuwe sponsoren te trekken, door elkaar juist uit te nodigen. Alleen je moet wel initiatief nemen.
Zeker, ja.
Ja, gewoon doen. Nou, leuk jongens. Mooie introductie zo.
Maar dit was de introductie?
Oké. Een lange dag.
Want ik wil zo meteen nog even iets inschenken, denk ik.
Precies, ja. Nee, wat ik wou net zeggen, want je zei wel, we zitten nu in huizen. Maar ja, ik kan het wel een beetje uitleggen wat ik hier allemaal zie, maar misschien kan je het veel beter zelf doen. Waar zitten we?
In de wijnwinkel, in mijn wijnwinkel in Huizen. En, ja, dit
en jouw is, kindje omschreef je het net hier.
Dit is, ja, maar aan deze tafel zijn historische dingen gebeurd. Nou, dat kan ik wel even.
Kijk,
ja.
Nu komen we bij de onderwerpen.
Ja, hier zijn een aantal HB-vergaderingen geweest van HB's die nog geen HB waren. Hier zijn de eerste ontmoetingen geweest van hoofdbesturen. En dat is al gebeurd in 2016, 17, 18, ook in 19 zelfs. Ja, die, dat was altijd hier met sushi, wat we net hebben gegeten. En dat duurde soms tot 's avonds laat. Ik ken een beroemd verhaal dat het hoogzomer was. En we hadden een HB-vergadering hier tot 1 uur 's nachts. En 11:30 hadden de deuren open omdat het zo warm was. En er liep zo'n kerel langs. En die dacht, hé, die winkel is nog open. Maar die kwam net uit de kroeg. Die denkt, ik ga nog een flesje wijn kopen.
De avondwinkel is open.
Ja, ja die kwam hier echt binnen. Maar die hebben we uiteindelijk wel eruit weten te krijgen. Maar deze tafel ja, is historisch. En ook ja, tafelhuis heeft hier heel veel tafelavonden aan meegemaakt. Het is een knijterharde, rechthoekige tafel. Dus rond is hij zeker niet. Maar genoeg lekkere wijntjes hier. Elke al 18 jaar lang zijn de nieuwjaarsbijeenkomsten van Huizen in deze winkel.
Okay.
Dus hier ligt een hele hoop tafelroots. En überhaupt in Huizen wel. Want we hebben natuurlijk AGM gehad in 2014. En er zijn verschillende ook ereleden diners in Huizen geweest. Dus...
Ah, leuk. Ja, het ziet er goed uit. Ik probeer even te omschrijven wat ik zie. Ik zie... Hele grote zwarte wandkast met, nou, ik ga het niet herstellen, ontzettend veel
500 wijnen. Verschillende soorten wijnen en ja, ook een klein beetje gedestilleerd. Een hoek, dat noemen we de schatkamer, dat zijn de luxe wijnen. Met hele bijzondere ja, Bordeaux's, Bourgognes, Barolo's. Maar ja, wat ik zei, Skaap, dat is mijn eigen wijn die ik maak. En dan zijn er twee wijnen die ik naar mijn dochters heb vernoemd, Eline en Rosalie. Dat zijn wel de paradepaardjes hier uit de winkel.
Leuk
om te doen ook.
Het is heel erg gaaf. Ja, dat is echt over leren. Dat project ben ik ook ingestapt om vooral heel veel van te leren. Ja.
Mooi. Nou, dus als je af en toe wat water of wijn ingestopt
Nee, ik ga zo eens even door de winkel strompelen om eens even te kijken wat we nog meer moeten openmaken. Want we hebben nu louter lege flessen.
Ja, dit gaat ergens fout als je in een wijnwinkel zit. Maar goed, dat is misschien voor de kwaliteit van de podcast alleen maar goed. Ja, ik zat even te kijken. Jullie hebben natuurlijk, hoop ik, ergens een beetje de eerste afleveringen van de podcast gehoord. Ik vond het sowieso leuk om te doen. En er zijn ook veel positieve reacties gehad. Wat ik zelf vooral grappig vind, is dat je voor die eerste aflevering een beetje gaat proberen te vragen van zou je bij mijn podcast willen komen? En vanaf aflevering 2 kwamen de aanmeldingen al een soort van binnen. Dus ik merk dat het een heel populair medium is. Mag ik jullie mening vragen? Kritische feedback?
Of jij mag wat? Eerst.
Ja, ik denk dat het echt fantastisch goed idee is. En ook goed uitgewerkt. Ik bedoel, iedereen vandaag de dag zit op internet, op zijn telefoon. Dan zit je in de wagen, dan moet je weer 2 uur naar een klant rijden. Ja, we weten allemaal wat we op de radio horen, want dat doen we al via Spotify. Maar je wil eens een keer wat anders horen. Je wil een beetje diepgang. En als je dan toch getriggerd bent door de tafel, ja, dan heb je dadelijk al 3, 4, 5, 6 afleveringen, dat je allemaal tips en ideeën krijgt, dat je denkt van, daar moet ik wat mee doen. En ik denk dat naast het magazine en de social media, dit ook het kanaal is waar je gewoon rustig een half uur naar wil luisteren. Of je naar mij wil luisteren, is natuurlijk een tweede. Ik geef alleen maar de tips en adviezen mee. Waardoor je wel wordt getriggerd met, hey, misschien moet ik wat meer uit mijn periode halen. Want ik ben 35 en ik wil nog er wat van maken. Laat ik eens een keer andere tafelaars horen die ik niet ken. Buiten mijn tafel om hun dat ervaren.
Ja.
En ik denk dat dat waanzinnig waardevol is. En uiteindelijk... alles wat je nu zet, komt gewoon nog 100 jaar over op het internet, hè?
Ja, zeker. Ja.
By far, we steken als, ik ben dan ook PRO geweest, heel veel energie in de magazine. Prachtig. Maar ja, dat komt binnen, dat lees je en dat ga je niet 3 jaar later nog een keer lezen. Er zijn er maar een paar die dat doen. Maar een podcast, ja, dit is blijvend. Dit staat erop. En dit, als dit de grote doelgroep gaat bereiken, dit gaan mensen echt luisteren. Want ja, dat half uurtje in de auto, ja, dat is gewoon geniaal. En je voelt je toch verbonden. Podcast is echt een medium dat staat nog steeds in de kinderschoenen. En ik denk ook dat als je luistert naar aflevering 1 en 2, die kinderschoenen zijn er misschien nog wel. Ook op een manier van presenteren. Maar weet je, daar groeien we in. En dat is het toffe eraan.
Ja, jij bent ook echt vervent podcast luisteraar.
Ja, ja, ik vind het geniaal. Ik, vroeger wilde ik heel graag bij radio werken. Dat is nooit gelukt, dus ben ik maar in de drank gegaan. Maar ja, oprecht, lineair radio luisteren, dat blijft ook bestaan. Want je wil verbonden zijn met wat er live gebeurt. Hetzelfde met live televisie. Ja, ja. Maar on-demand kijken is ook enorm populair geworden. En on-demand luisteren ook. Want je staat inderdaad, die auto is echt niet de enige plek. Ook als je staat strijken of, dat doe ik heel vaak. Nou ja, weet ik veel wat je, als je gaat hardlopen, ja, dan is echt een podcast ook heerlijk om naar te luisteren.
Ja, ja, of gewoon even wandelen in de pauze. Of,
je wordt er veel wijzer van, ja, van in plaats van naar weet ik wel welke zanger te luisteren.
Heel veel mensen die hebben toch wel de honger kloppen om dingen te leren. Die willen dan liever niet het boek lezen, want ja, dan ben je meteen de hele dag bezig. Dat zijn de mensen die hier naar luisteren. Die denken van, hé, nu hoef ik niet door het magazine heen te bladeren. Ik pak even de gouden tips in een half uurtje eruit. Als ik dan toch onderweg ben. En ik denk dat, wat er terecht zegt, dit is voor lange termijn. Dus sommige thema's die kan je ieder jaar hergebruiken, kan je aanvullen. Maar het is ook een stukje betrokkenheid van de mensen die zich hier wel voor openstellen. Die wel dit willen luisteren en niet dat magazine weggooien. Dus altijd blijven luisteren.
En jij zet dit nu neer, hè? Deze podcast. En dit gaat natuurlijk zometeen de nieuwe pro. Ja, die moet daarmee doorgaan. En die moet daar items in gaan creëren. Die moet misschien wel een nieuwsbulletin. Die moet gaan zeggen van, ja, tafel dit en dit heeft dat gedaan. En misschien jaarlijks een vast item is nationaal president. Één op één interview. Misschien ook wel aan het einde van zijn ambtstermijn.
Ja, mooi. Nou, het is mooi dat het wordt opgenomen. Dus ik hoef geen aantekeningen te maken. Maar ik denk inderdaad dat er heel veel nog mogelijk is. En dat we... Ja, en dat zei ik ook in de eerste aflevering, echt de fundamenten nog aan het neerzetten zijn. Dus wat slaat aan, wat is leuk en waar kun je...
En ik denk ook hierin heel erg, kom maar op met die tips. Hè. Mail die naar pro@roundtable.nl. Als je zit te luisteren en je hebt hier verstand van of je hebt je mening erover, knal het op de e-mail.
Zeker, ja, nou dank. Dat is handig als je een oud pro uitnodigt, dan wordt de reclame ook een beetje voor je gedaan. Hoef je als host dat niet meer zoveel te doen. Nee, zeker. Nou, dank voor jullie tips en toevoegingen. En fijn. Dus we gaan er zeker mee door. Ook in het volgende bestuursjaar. Joost.
Colin.
Was een stukje rijden voor jou dit, of niet?
Ja, kan ook in 3 kwartier. Flitsmeister aan gaan. Hè?
Hop, hop, gas hop, erop.
Hop. Nou, heel goed. Ja, we hebben het al volgens mij een beetje gehad over Vlaardingen komt veel terug, Rotterdam, over wat je doet en hebt gedaan. Privé, wat doe je met werk? Je doet nog.
We hebben het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Ik heb eigenlijk altijd, doordat ik werd geprikkeld sinds ik tafelde, toen was ik nog sportmanager bij Maurik Services, ook 30 onderhoudslocaties in Nederland. En dan moest je overal aan toe rijden en los het maar op. Toen was ik ook wel getriggerd door het ondernemerschap van dat bedrijf. En ik ben toen, in 2019, kon ik de stap maken naar een handelsmaatschappij. En toen ben ik eigenlijk gaan importeren vanuit Japan. Maar ja, daar zat er 12 weken levertijd op. Daar zat 12 weken productietijd op. Dus ik moest nu al bestellen voor het komend half jaar. Ja, en dat ging wel lekker. En toen dacht ik van zo, dit kan ik ook wel voor mezelf doen. En de man aan de overkant van de tafel die zei, Joost, ik denk dat ik dit ook wel kan. Want die deed datzelfde vanuit Finland. En zo zijn we eigenlijk bij elkaar op de kamer terechtgekomen. En kwam corona eraan. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten dat coronatijd 2 jaar heeft geduurd. En dat dat het momentum was om ook voor jezelf eens goed na te denken, wat wil ik nou? En ik wilde voor mezelf beginnen. Ik wilde ondernemen. En dan kan je er 2 manieren in staan. Of je gaat gewoon vandaag of morgen beginnen en je ziet al waar het schip strandt. Nou, dan heb je diepe zakken nodig als je 2 kinderen hebt en een gezin te onderhouden. Of je zegt, joh, ik begin bij de overheid in de rol van management. En ik ga gewoon heel hard werken, waardoor ik wat dagen meer in de week overhoud. Ja, dat lukte mij om dat redelijk terug te brengen naar minder dagen, zeg maar. Waardoor ik ook het weekend kon werken. Waardoor ik in 1 keer 2-3 dagen in de week bij kreeg om gewoon een start-up goed van de grond te komen. En zo ben ik eigenlijk die eerste 2 jaar doorgekomen. Mijn compaan die zat er fulltime in, want die konden gewoon volledig betalen. Maar 2 salarissen zaten er nog niet in. Maar ja, nu ben ik een contractje wat verder. Ja, nu is de hele wereld helemaal anders. Ja. Dus ik heb ook gewoon een kantoortje, een autootje. Het is allemaal keurig netjes geregeld. Ja, nu heb je gewoon weer zoveel werk dat je denkt, van, ik moet personeel aannemen. En dat is ook wel weer het mooie van ondernemen. En dat vind ik ook het mooie van de tafel. Iedere maand dat ik weer terugkom, hoor ik weer nieuwe dingen. dat ik denk van, oh ja, daar moet ik ook wat mee doen. En een van die dingetjes wat ik vorige week hoorde, was dat het gebruik maken van video's bij je producten misschien best wel handig kan zijn. Mm-hmm. Dus ik heb een fabrikant en die heeft een promotiefilmpje. Nou, dan ben ik van de straat, een echte VMBO. Dus ik heb dat promotiefilmpje gewoon in 15 seconden opgeknipt. Die heb ik gewoon op de socials gezet. YouTube, Shorts, Instagram, Pinterest. Zijn filmpje was in 2 jaar tijd wel 500 keer bekeken. Ik ben over de 5.500 gegaan in 48 uur. Ja, dat zet je wel aan het denken, want daar komen wel mijn klanten over.
Ja.
Dat soort tips.
TikTok ook?
TikTok zie ik ook. Ik vind het allemaal even verschrikkelijk, maar als je hetzelfde boodschapje over 8 kanalen kan doen met de backlinks erbij. Joh, man, dan sta je zoveel hoger in Google. Ja. Dat soort gouden tips, ja, die krijg ik dan weer van de ICT'er die dat dan vertelt bij zijn tafelrondje, dat die het een en ander is aan het proberen met succes.
Ja.
Dat is leuk, daarvoor je tafelen. En als die persoon dan niet in jouw tafel zat, misschien wel bij een andere tafel, en jij was daar toevallig vanuit een districtsevent of iets anders. Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Je leert zoveel rare mensen kennen. Ik ken bijvoorbeeld iemand die begrafenisondernemer is. Nou, ik
zie die heb je ooit nodig.
Geld.
Op een dag zou je hem nodig hebben. Ook als je wat kleiner gaat wonen, zeg maar.
Ja.
Maar het is natuurlijk best wel raar dat je daarmee bezig bent. Dat je denkt van, joh, wat is het eigenlijk voor een vak? Ik ken helemaal niemand die dit doet.
Ja.
Super interessant. En die man die zat gewoon zijn verhaal te vertellen, wat hij dan allemaal doet. Nou, dat kan je ook wel redelijk invullen. Of gaat ermee vullen. Maar het is toch wel grappig als je dan hoort wat dan de business component is, hoe dat zit.
Ja.
Dat is bijzonder van tafelen. En volgende maand zit ik weer ergens anders en hoor ik weer nieuwe verhalen.
Maar dit ging over jou, hè?
Ja, dat weet ik. Ik wijd er weer meteen uit naar...
naar tafelen en linkjes.
Dus ja, zodoende ben ik ooit voor mezelf begonnen 3 jaar geleden. En ja, nu zit ik waar ik nu zit. En nu is de vraag, welke route ga je bewandelen? Ga je het internationaal? Ga je personeel aannemen? Houd lekker zelf? Houd effectief? Ja, dat zijn allemaal dingen waar je goed over na moet denken. En hoe mooi is het dan als je dan een netwerk hebt van oud-tafelaars die dat al eens een keer hebben gehad. Die al eens een keer een bedrijf hebben verkocht. Die zeggen, joh, na je 40 moet je lekker iets heel anders gaan doen. Moet je jezelf weer even resetten. Ja, dan doe ik daar graag een schaapwijntje mee. Zo met mijn maten. En dan hoor ik weer eens hoe zij erover nadenken.
Ja.
Maar dat is net als wat je zegt daarnet. Dat is de tafel. Je weet morgen niet wat er gaat beginnen. Maar je moet wel aanpakken. Dat is mooi.
Ja, ja zeker. En goed, volgens mij hele mooie stappen. En heb je ook heel veel van jezelf leren kennen.
Absoluut. Een van de dingen die ik wist dat ik leuk zou vinden, is me inzetten voor goede doelen. En ik verbaasde me altijd volledig over het gebrek aan professionaliteit bij goede doelen soms. Dat ik denk van, kan het waar zijn? Wie zit hier te slapen van het bestuur of de raad van toezicht?
Ja.
Dus ik dacht van, joh, als ik nou een paar jaartjes al die bestuursfuncties in de tafel kan opsparen. Dus pak 2 jaar district, 2 jaar HB en 2 jaar internationaal. Heb je 6 jaar meer ervaring. Wat zou 6 jaar ervaring op mijn cv betekenen voor een sollicitatie ergens? Nou, dat maakt de wereld van een verschil. Zeker als je met mensen zit in de tafel en zeggen, joh, je zou eens een keer bij die raad van toezicht moeten solliciteren. Want die zoeken nog iemand zoals jij. Ja, dan ga je in één keer ook carrière technisch hele interessante mensen spreken. En die geven je oprecht een kans. Want die hebben gezien wat jij kan, waarom je het kan, waarom je het wil doen.
Ja.
En ik wilde gewoon stichtingen professionaliseren. En leuk, dat is mij gelukt.
Ja.
Dus ja, sinds 2 maanden raad van toezicht, ik ben echt lid. Ik ken er niet meer over liegen. Ze trots als avond 7 lullen, maar het is echt geweldig om te doen.
Leuk.
Ik moet gewoon zitten en tips geven.
Raad van toezicht?
Zomerterras in Vlaardingen. Mooie stichting. Wel groot. Er komen 40.000 mensen op af. Dat is echt wel serieus.
Ja.
En dat is 15 dagen evenementje. Wat voor de hele maatschappij is. Dus met geld wat op 1 avond verdienen, moeten we eigenlijk de rest van het festival kunnen financieren. Dus dat is echt wel een maatschappelijk feest, waarbij we hebben een dag voor de kerk, we hebben een dag zonder drempel, dus mensen met beperking.
Ja.
Ook een dag voor kinderen, er zit van alles in. En deze editie gaan we ook met de avondbioscoop beginnen, dus door de week kun je naar de film. Dus mensen die normaal geen geld hebben voor de bioscoop, kunnen nu gratis naar de bioscoop. En het zit in hele simpele dingen.
Ja.
Maar als je natuurlijk zo'n groot netwerk hebt van tafelaars, dan zeg je, joh, ik heb nog even een fietsstallingje nodig. Onze kwamen bijvoorbeeld nu uit Limburg, want die hadden de beste prijs. Ja, die komen nou niet meer uit Limburg. Maar het is wel grappig als je dat soort mensen in netwerk hebt, waardoor je snel met elkaar
En dat is denk ik het mooie ook, dat je vaak denkt, of in ieder geval, als je impact wil maken, moet je het groots maken. Maar ik merk met tafelen dat vooral het impact maken je klein en lokaal kan doen. Dat wij, en dat nogmaals aflevering 1 volgens mij, gingen we pannenkoeken rondbrengen bij arme gezinnen. Wat een impact dat dan maakt. En dan denk je, pannenkoeken, dat kost ons ook €3 per gezin. Dus het gaat helemaal niet om de kosten. Het gaat om de effort.
Absoluut. Ik kan er nog boekdelen over spreken. Ik zal 1 voorbeeldje geven, want wij het iets ver uit.
Ja.
Wij doen ieder jaar met de Vlaamse tafelronde doen wij de kerstactie en de paasactie. En dan hebben wij geld opgehaald, zeg €1.500, €2.000. En dan gaan wij, hebben we het hele jaar door, contact met de huisartsenpost. In iedere plaats of gemeente heeft van de huisarts. En dan vragen we over, wat zijn nou de top 50 armste gezinnen, trieste gevalletjes waar echt wel gebeurd is. En dan vertelt die huisarts, ja, we hebben nou iemand over de vloer gehad, die gaat de man dit jaar verliezen. Zou wel leuk zijn als die met de kerst iemand over de vloer had, kunnen jullie daar een drie-gang dinertje voor regelen. Dus daar maken wij een deal met de lokale tracteur. Die maakt, weet ik hoeveel van die minuutjes. En die gaan we dan langsbrengen. En dat sloeg zo goed aan bij ons, dat wij met 20 man en allemaal 10 dozen onder je klauwen natuurlijk gewoon in een busje, huppakee, rondje door Vlaardingen. Maar dan stop je bij iemand die 3 straten verder van jou woont. Die denkt, ik ken die auto wel, maar de persoon die ken ik eigenlijk niet. Dat is altijd die man die dan verkeerd parkeert. Dat verhaal, hè. Maar vervolgens klop je aan en dan zie je in één keer dat die man met een zuurstoffles loopt en dat er zwart-wit foto's in de gang staan. Hij zegt, kom even binnen als je toch die spullen in de keuken gaat leggen. Wil je ook een bak koffie? En dan ga je zitten en dan pas hoor je het leed uit je eigen stad, van je eigen mensen, wat er allemaal misgaat. Ja, dat eerste gesprek, dat is even door. Ja. Dan komt dat tweede gesprek. Ah, dan is het wel Fisherman Friends. Ja, bij het derde gesprek val je tafel onderling elkaar in de armen. Van jee, wat een verschrikkelijkheid. Kinderen van 5, 6 jaar met leukemie. Je ziet echt wel traantrekkende verhalen die voorbij komen. En eind vanavond hebben we ons eigen diner. En dat is keihard zuipen en feest, want we eten dan precies hetzelfde als die mensen. En dan denken we, ja, hier doen we het nou voor. Dit is tafel Vlaardingen.
Ja.
En omdat het met kerst goed ging, deed het me ook met de Pasen. Ja, ik heb mensen maar 2 keer in de wat.
Mooi man.
Ja, simpele dingen. Wat kost het nou? 2000 euro? Gaat echt helemaal nergens over. Maar dan maak je wel impact. En dan merk je wel wat dat beweegt. Ook in een stad als Vlaardingen. 80.000 inwoners. Dat er toch wel heel veel mensen zijn onder de armoedegrens.
Mm.
Dat zou je overal hebben uiteraard. Maar dat je dan persoonlijk contact mee hebt. En dat je er ieder jaar terugkomt. Waardoor je ook weer wordt verplicht om wat voor elkaar te doen. Ook voor het jaar erop. Ja, dat heeft bij mij wel de ogen geopend.
Ja mooi. We worden een beetje stil van.
Hè? Zeker. Goede verhalen. Absoluut.
Ja, goede verhalen, sterke verhalen. Ik heb ze allemaal voor je. Ja, maar ik denk dat dit wel het voorbeeld is over iets waar ik niet bij stil stond toen ik ging tafelen.
Ja.
En wat wel op mij heel veel impact heeft gemaakt, doordat ik het ook hier vertel.
Ja, je komt heel snel op een emotieas waar je gewoon, hè, dat je echt ziet dat we gewoon echt mooie, goede levens hebben met elkaar. En dat je ook blij bent dat je iets terug kan doen. Dat je al is maar even een glimlach op een ander gezicht kan toveren.
Ja, en het feit dat je wel weet, ja, er is een hulpfonds. Dat was mijn boodschap altijd als ik vanuit het district of vanuit mijn proschap naar andere tafelaars ging. Ja, er is een hulpfonds. Als het op een of andere manier met je bedrijf niet goed gaat en je kan je kinderen geen eten meer geven, klop aan, want wij zijn allemaal je vrienden en je kent ons allemaal niet, maar er zijn vrienden die je kunnen helpen. Ja. En dat is het hulpfonds.
Ja. Nee, zeker. Ja, en dan om het af te maken, het wezenfonds natuurlijk ook daarbij. Dat, gelukkig hoeven we dat niet vaak in te zetten. Maar volgens mij heb ik in mijn tafelcarrière sinds 2019 in ieder geval 2 keer dat geactiveerd is. Dat je toch wel denkt...
Jeetje. Het gebeurt wel, volgens mij eens in de 2 jaar.
Ja, zoiets.
Ja, zoiets. Ja.
Liefst niet.
Nee.
Nee, maar het sommetje kan je erop loslaten.
Ja, nou, het is een statistiek natuurlijk die je het liefst niet wil gebruiken. Maar het is wel echt mooi hoe dat erin zit. En dat je ook echt tegen die kinderen kan zeggen, 1 vader minder, maar 3000 erbij.
Ja.
Wel heftig hoor.
Nou ja, wel goed om ook als wezenfondslid aan te geven is dat als het gebeurt dat een tafelaar zijn actieve leven komt te overlijden onder de 40, dan gaat er een mail uit naar iedere club. Met het verzoek om een vrijwillige bijdrage te doen. Advies is meestal 10 euro per tafelaar. Waardoor er toch een aardig bedrag binnenkomt. Over 205 clubs alweer. En dat geld wordt vrijgemaakt zodra de zoon of dochter op een leeftijd komt. Dat hij zegt, ja, ik zou dit wel willen gebruiken voor mijn ontwikkeling. Ik wil die verre reis naar Amerika maken voor mijn studie.
Ja.
Kunnen we beroep doen op? Of ik ga toch naar de universiteit? Ja, iedereen weet hoe schreeuwend duurt vandaag de dag is. Dus als zo'n alleenstaande moeder dan in één keer een zetje in de rug krijgt voor de ontwikkeling van het kind... Want daar ligt wel de nadruk natuurlijk op.
Ja,
dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Omdat je vader lid was van een bierdrinkclub, van een tafelclub.
Wat doen jullie met het geld wat binnenkomt?
Dat wordt opzij gezet en dat wordt vrijgegeven zodra de kinderen dan op de leeftijd zijn.
Maar wordt er ook bij belegd volgens mij?
Ja, uiteraard. Sinds dit jaar is dat zo dat wij vanwege de hoge indexeringen, inflaties. Je moet wel iets. Dus dat hebben we in goed overleg ook met het hulpfonds. Hebben we daar advies over ingewonnen. En gaan we dat ook wegzetten voor de langere termijn. Waarbij je gewoon zeker weet dat het bedrag weer nu wegzet. Dat het min of meer ook weer terugkomt.
Ja.
En dat is wel de manier, denk ik, om ook de komende jaren... en het contact te onderhouden met de nabestaanden. Want die worden ook jaarlijks geïnformeerd. Maar ook dat wij als bestuurders op een juiste manier omgaan met het geld. Door het aantoonbaar te maken.
Want hoe lang ben jij dan nu lid van het Wezenfonds?
Sinds dat ik bij het secretaris, 4 jaar nu. Ja.
En dus een uitkering als een kind 18 wordt, ben je daar dan bij betrokken?
Nou ja, jij stroopt natuurlijk in omdat je in dat dossier zit. Je hebt al de dossierkennis, dus het is wel fijn als jij aanblijft tot dat kind zeg maar klaar is.
Ja, heb je het meegemaakt?
Ik heb er tot nu toe 1 actie meegemaakt, maar het is ook nog niet in het Weesfonds. Toen was ik zelf nog districtsvoorzitter.
Maar ben je er dan bij dat of jij niet, of de voorzitter van het Weesfonds, is daarbij dat je, ga je daar naartoe of wordt het gewoon medegedeeld?
Nou ja, kijk, het is zo dat het emotioneel natuurlijk heel erg heftig is. Want de club wordt geïnformeerd, de landelijke tafel wordt erover geïnformeerd. Het Weesfonds zelf moet er dan een mening over vormen van wat willen we, maar vooral wat willen de nabestaanden.
Ja.
En dat is denk ik het allerbelangrijkste contactmoment van joh, hoe zit je erin? En als zo'n vrouw zegt, ja, maar de tafel was zijn leven, zijn hebben en het houden. Ja, tuurlijk staan we hier open voor, heel graag.
Ja.
En we waarderen het enorm dat jullie langskomen op de begrafenis. En dat hebben we ook al een paar keer meegemaakt. Ja. Dan echt mensen uit Friesland naar Limburg gaan, omdat er een tafelaar is overleden.
Ja.
Ja, dat is voor ons misschien een nummer, omdat het voor ons een buitenstaander is. Maar voor hem en voor zijn nabestaanden is dat er al 1 extra. Ja. Die zich daarvoor open staat, die ervoor garant staat. En dat is ook dat je de 3000 vaten voor terugkrijgt. Dat is wel wat je ziet. Ja, dat is wel heel mooi.
Ja.
Ik ben zelf ook naar een begrafenis geweest van de tafelaar, omdat zijn vader overleed. En dan sta je daar, jasje, dasje, pinnen. En je denkt, dat zal toch niet. Maar met mij stonden er nog 40. En dat is wel een kippenvel momentje dat je denkt van, oei. Er zijn dus heel veel mensen die dit aanvoelen en weten wat het voor hen betekent.
Ja.
Ja, dan even vrienden voor het leven.
Maar dat betekent dus, om dat Weesfonds, dat je gemiddeld van als een tafelaar overlijdt, dus dan voor zijn 40ste, dus dat geld hou je 10, 15 jaar vast.
Ja, totdat die kinderen natuurlijk de leeftijd hebben.
Ja. Maar dat is best een lange tijd om te investeren, om verantwoordelijkheid te dragen.
We bestaan ook al 86 jaar. Het gaat ook heel veel jaar al goed. Ja. En ik denk met de bewuste acties die we hebben ondernomen vanuit Weesfonds, dat we nog honderden jaren zullen bestaan. Zeker. En dat het geld gewoon vaststaat. Ook als wij er alle 5 niet meer in zouden zitten, komen er weer 5 nieuwe binnen. Maar alles staat al vast, statutair. Ja. Fantastisch.
Moet ik met strafborrels gaan beginnen?
Strafborrels?
86 jaar?
Ja, we zijn alweer 2 jaar verder. Ja, jij hebt een punt. Ja, zet maar neer.
Nee, maar volgens mij is het dan...
77.
Ja, 77.
Je zat er 9 jaar naast.
Ja, maakt niet uit, maar...
Tomaten, tomaten,
patat. Maar hij wil wel best een strafborrel.
Maar ik zal er wel een bordeltje op nemen. Wat heb je als een
ketel 1 heb ik, absoluut. Heb ik hier staan. Dus we kunnen een fles erbij pakken van de
gebroeders. Ijskoud, warm of lauw?
Ja, hij is best wel warm hier.
Oh, best wel warm. Nou, ja. Laten we dat houden voor na de podcast.
Wat vinden jullie van strafborrels?
Ik vind op zich het concept sergeant en strafborrel vind ik goed en echt een meerwaarde hebben. Alleen merk ik ook dat het bij heel veel tafels heel snel draait om gewoon heel snel iedereen dronken krijgen en om lulkoekredenen een strafborrel krijgen. Daar ben ik zelf niet zo van, omdat ik vind als iemand even niet wil drinken of iets niet moet doen, dan moet je gewoon iemand aanspreken op zijn gedrag van doe je telefoon weg, luister naar degene die aan het woord is. Dus daarom vind ik op de AGM de laatste jaren is eigenlijk gewoon de, volgens mij dat de zwarte schaap in dat ooit is geïntroduceerd. Wil je niet drinken, prima. We willen alleen maar geld ophouden voor het goede doel.
Die moet dus voortaan gewoon zwarte schaappin heten, vind ik eigenlijk, sponsor van de tafel,
die,
toch?
Ja, correct. Kan vast geregeld worden. Maar volgens mij koop je dan voor een tientje je strafborrels af. En je weet, dat gaat allemaal naar het goede doel. Daar gaat het voor, als je het landelijk kijkt. Maar soms lokaal worden we dan inderdaad wat meer op het stempeltje zuipclub gedrukt. Terwijl, als ik net de verhalen hoor, zijn we zoveel meer dan dat. Dat dat soms wat zonde is. En tegelijkertijd, volgens mij weet een sergeant ook wel wie het wel graag wil. En wie er niet zo aan toe is. Dus als daar gewoon het juiste evenwicht in is, dan vind ik het goed. En soms zoeken tafels een beetje het randje over. Of gaan ze eroverheen en dan denk ik, nou, jongens, let even op elkaar. Maar dat is ook...
Ik vind het een mooi correcte antwoord. Ik
kan er wel op ingaan, want de motivatieborrel is ook een manier om iemand te belonen voor het goede gedrag. Van zo heurt het. Alleen wij zijn natuurlijk niet de vereniging waar het alleen maar draait om zuipen. Er zijn ook clubs die een flesje water geven, zoals in Zuid-Afrika. Dat ze zeggen, joh, je bent zo vervelend. Drink maar eens even een halve liter water op.
Voordat je weer alcohol mag.
voordat je weer alcohol mag. Dus het is maar net hoe je ermee omgaat. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Ik ken ook tafels die zet iemand gewoon letterlijk in de hoek als die gewoon niet heeft gefunctioneerd. Of die krijgt een bruin hemd aan het eind van de avond omdat die het hele jaar niet functioneert. Ja, het
in
is
buitenland?
Maar... Nederland. Dus het is maar net hoe je ermee omgaat. En ik denk dat het belangrijkste is dat het bestuur ten alle tijde verantwoordelijk is voor het gedrag van haar leden. En als de leden in toom zijn te houden, is het prima als het een gezellige avond wordt. Maar daar heb je niet 6 bier voor nodig.
Nee.
Dat kan ook prima met fris. Ja. Als je daar wel voor kiest, moet je het ook netjes houden. Ben niet netjes, mag er absoluut een vieze mix tegenover staan. Zo'n heerlijke brommermix. Troebel shotje met 40 plus. Dat je denkt van, auw, hier heb ik spijt van. Dan leer je er wat van. Dat, daar gaat het met name om. Mag ook een fles water zijn.
Ja.
Het gaat er niet om zozeer dat we mensen aan willen zetten tot drank. Maar meer van, ben jij je bewust dat het op je telefoon zit, terwijl iemand staat te presenteren, niet handig is.
Nee.
Als jij je niet gedraagt aan de voorschriften zoals iedere keer wordt aangegeven. Ja, je kan hier een t-shirt aankomen. We zijn een herenclub. Ken dat nou?
Ja,
het zijn die simpele dingen. En soms zien mensen de grap ervan in.
Truitjes en 2 polootjes. Maar goed, op de meeste polo's staan een rommeltje. Dus
ja, maar we doen het zonder beeld. Dus het maakt niet uit hoe
nee,
we
nee,
zitten.
Nee, dat klopt, ja. We vliegen door de tijd, jongens.
Behoorlijk, ja.
Nou, het enige waar ik het eigenlijk nog over wilde hebben, Joost. Want daar kwam je mee met, ja, ik wil wel komen. Maar dan wil ik het over de RTI Academy hebben. En toen dacht ik, voordat we het nou hebben over überhaupt een academy... RTI, CEE hebben we het al over gehad, het lokaal tafelen. Hoe zit nou eigenlijk die roundtable structuur erin?
Oh, ik dacht, we gaan van de hak op de tak. Ik vind hem lekker gaan.
Ja,
hoe zit die in elkaar? Nou, eigenlijk hetzelfde als de FIFA tot de KNVB, tot de derde klasse op zondag.
Het begint bij de lokale tafel. Want voor iedereen tafelt lokaal. Dus
Nou ja, het begint met je lokale tafel. Daar heb je je lokale bestuur zitten. Dat lokale bestuur communiceert dan met de districtsvoorzitter, want ze zijn onderdeel van dat district. De districtsvoorzitter coördineert eigenlijk alles van de tafelraad weer naar de lokale tafels toe. Is eigenlijk de tussenpersoon. En de tafelraad bestaande uit 14 districtsvoorzitters en 6 hoofdbesturen. Die zorgen ervoor dat alles gewoon geregeld is op ieder moment van de dag. En op het moment dat daar wat gebeurt, ja, dan doe je het samen. Maar er zijn ook wel eens dingen die overkoepelend zijn. Die over meerdere landen gaan. Ja, en daar komt eigenlijk de CEE om de hoek kijken. Dat is eigenlijk per continent is daar een vereniging... Leven geroepen, zeg ik netjes, van tafels van verschillende landen. Wij vallen onder de CEE, Central Eastern Europe. En wij doen heel veel met de Belgen, met de Duitsers, andere landen uiteraard, Engeland. Ja, en dan leer je toch weer van andere landen hoe zij tegen bepaalde thema's aankijken. En vergeet niet dat wij door de Duitsers bijvoorbeeld het Wezenfonds hebben geleerd, waardoor we dat hebben geadopteerd. En andersom leren ze weer van ons het Wulpfonds. Dus dat zijn echt wel mooie thema's om dat dan ook mee te geven. Maar
de CEE staat dan een beetje gelijk aan de EU, zeg maar, hoe
ja,
wij
zo moet je zien.
Georganiseerd zijn. Ja.
Europapa, inderdaad.
Hou op hoor.
En daar overkoepelend heb je dan nog de RTI, een beetje de FIFA van deze wereld. En die moet het eigenlijk over de hele wereld doen.
Roundtable International.
Roundtable International. Die moet het eigenlijk over de hele wereld zien te rooien, waardoor iedereen in lijn loopt. Dus zij hebben ambities, ideeën, zien dingen. En een van de dingen die zij hebben geregeld is de Tabler World app, maar ook de website... Waardoor voor ons de administratie stukken makkelijker gaat. Benaderen van leden, het opzoeken van contactgegevens. Ja, dat moet je overkoepelend doen. Eén om de prijs te drukken. Maar je zit in 54 landen.
Ja.
60.000, 70.000 deelnemers uit mijn hoofd. Ja, daarmee kan je wat. En als je dan met elkaar de juiste visie hebt over wat willen we bereiken voor de lokale clubs. Ja, dat heeft wel een lange aanloopperiode nodig. Voordat de lokale club het effect ziet. Maar als je ziet wat er dan gebeurt in tijden van corona. Als je ziet hoe mensen met elkaar omgaan op internationaal vlak. Want heel veel verenigingen hebben wel lokaal een euromeeting. Ja. Dus die zien al wat van andere landen. Ja, dat kan je alleen maar omarmen, denk ik, door van elkaar te leren.
Ja, ah, mooi. Heren, ik ga jullie bedanken. We gaan het in de volgende uitzending, want dan zitten we gewoon hier. We nemen het uiteraard weer achter elkaar op. Gaan we het nog even hebben over de RTI Academy. En het mooie, de volgende aflevering gaat zijn in het Engels. Want we krijgen de World Meeting naar Maastricht. En dat wil natuurlijk... alle internationale tafelaars graag naar Nederland halen.
Of course, we can do that.
Yes, we can.
We just take another sip of the wine.
Yeah.
En dan moet het Engels...
Het is altijd mooi als ik dan een keer in Frankrijk ben... en dan drink je een paar glazen wijn. Opeens kan ik vloeiend Frans.
Bonjour, olivar.
Dus dit Engels gaat helemaal goed komen.
Begrijpen ze jouw Frans ook dan? Of
geen idee, maar weet je, het is allemaal prima. Joh.
Precies, ja. Death of the Gladios.
Nou, helemaal goed. Dit was aflevering 3 van Tafelpraat. Zoals Rutger het al zei, heb je tips? Laat het ons weten. Vergeet niet te abonneren, zodat je op de hoogte bent en blijft van wanneer de volgende aflevering beschikbaar is. Bedankt voor het luisteren en tot snel bij aflevering 4 van Tafelpraat.